goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five. Je ziet de laatste tijd regelmatig in krantenkoppen het woord woke. Wokisme is een onderwerp van soms fel debat. Maar waar praten we dan eigenlijk over? We onderzoeken deze week verschillende perspectieven in BNR's Big Five van wat is woke. Met vandaag journalist en columnist Jan Kuitenbrouwer. Welkom.
Dank je.
Voordat we het gaan hebben over wat woke nu precies is, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, bijna 35 jaar geleden alweer schreef je het boek Turbotaal over het taalgebruik van hippe jongeren destijds.
Ja.
Wat is er eigenlijk overgebleven van die taal?
Nou, best veel. Dat valt mij wel op. Ik heb het toen beschreven als dingen die heel erg snel veranderen. Natuurlijk als trend, als mode. Maar sommige trends zijn echt behoorlijk taai.
Zoals?
En duurzaam. Nou, bijvoorbeeld zoiets als gaaf. Dat hoor je nog steeds geregeld, toch?
Ja.
Ah, dat is best gaaf. Maar dat was toen nieuw. En dan denk je, nou, over 5 jaar is het wat anders. Maar dat blijft. Dus bepaalde dingen drijven boven en worden blijvertjes. En andere dingen. In de jaren 80 was het bijvoorbeeld ook heel hip om als scholier te zeggen gers.
Gers. Ja,
dat was een synoniem voor gaaf ook.
Ja.
Nou, dat heb ik echt al, ik weet niet hoe lang niet meer.
Ik heb volgens mij 1 vriend uit Roosendaal die dat nog wel eens doet. Maar dat is ook een beetje dat Asterix en Obelix dorpje.
Dus dat vond ik, dat is wel.
Is dat ook te verklaren waarom welke woorden wel blijven hangen en andere niet?
Ja, dat is een heel, dat fascineert taalkundigen enorm. En dat is, maar de verklaring is meestal gewoon praktisch nut. Als een begrip voorziet in een behoefte. Taal is ook vraag en aanbod, taal is ook een markt. Dan gaan mensen het dankbaar gebruiken. Van, oh wauw, nu hebben we een woord voor iets waar nog geen woord voor was.
Gaaf is dat.
Dat is gaaf. En dan, weet je wel. En ook, ja, de rest is dan toeval en smaak. En de media spelen een rol, weet je wel.
Wat uit die turbotaal gebruiken we echt niet meer? Wat toen heel populair was.
Nou, wat mij herinner, ik herinner me dat toen, heel erg jaren 80, was om te zeggen absoluut. In de conversatie.
Absoluut.
Zelfs koningin Beatrix zei dat op een gegeven moment tijdens een interview. Oh. Absoluut.
Ja.
Dat was heel erg. Ik heb het opgepikt van Jan Lenfrink, die deed Reur toen. Dus de taal van Reur, de taal van Jan Lenfrink.
Op tv, ja, ja.
Van de Amsterdamse binnenstadscene. Ook wel een beetje de gay scene.
Die gebruikte dat?
Die was heel dominant toen ik Turbotaal schreef. Dus die zei absoluut. En dat is iets
dat is helemaal. Nu houd je bezig met woke taalgebruik.
Ja.
Bijvoorbeeld een serie columns, een rubriek in de Volkskrant, heet Wakkerlands.
Ja.
Wat vind je eigenlijk interessanter? Die woke taal die je nu aan het onderzoeken bent, of de turbotaal van toen?
Nou ja, het is deels hetzelfde. Het is ten dele ook de turbotaal van nu. Het is woke taal is weliswaar. Ja, wat verbeterder, wat fanatieker. Er zit meer een idee achter, een ideologie. Terwijl die trendtaal van de jeugd, ja, dat is gewoon mode. Spielerij, zou je kunnen zeggen. Je onderscheiden. Maar dat je onderscheiden van de ander, hip zijn, cool zijn, dat zit bij woke ook wel. Ik denk dat veel jonge mensen op universiteiten en zo.
Dus het ligt in de kaars verlengde, bedoel je eigenlijk?
Ja,
het ligt geen keuze te maken tussen turbotaal of woke taal.
Nee, het ligt in elkaars verlengde. Alleen, ik zat daarover na te denken van het weekend. En inderdaad, een politiek correct of een politiek hoofdstukje zit niet in turbotaal. Er zitten wel bepaalde maatschappelijke observaties over verschuivingen in verband met de tijdgeest. Turbotaal gaat erg over de tijdgeest.
Ja. Laten we eens naar die tijdgeest van nu proberen te vangen. Daar hebben we een uur de tijd voor. Dus we gaan gewoon eens een aantal definities proberen vast te stellen hier. Het woord woke, dat is in ons taalgebruik gekomen via de Black Lives Matter in de Verenigde Staten. Wat is volgens jou, jouw persoonlijke definitie van woke?
Het is een, je zou kunnen zeggen, verhevigde vorm van politiek bewustzijn.
Verhevigde vorm van politiek bewustzijn?
Ja, dus het is een, of dat verhevigd kun je dan ook weer weglaten. Eigenlijk is het gewoon politiek bewustzijn. Maar het is wel het is een scherp politiek bewustzijn. En het onderscheidt zich van het politieke bewustzijn dat ik had als tiener. Ik was ook een social justice warrior. Ik heb ook in actiegroepen gezeten enzovoort. Maar wij hielden ons toch eigenlijk meer bezig met maatschappelijke structuren en machtsverhoudingen. En de woke-beweging van nu richt zich eigenlijk, is een culturele beweging. Dus die richt zich eigenlijk meer op de culturele uitingen van die machtsverhoudingen.
Die moet je uitleggen.
Nou ja, dus voor zover machtsverhoudingen tussen genders, tussen geslachten, man, vrouw, of tussen zogenaamde rassen, dat is een woord wat je eigenlijk niet meer kunt gebruiken, maar hè, om even voor de duidelijkheid. Voor zover die machtsverschillen zich weerspiegelen in de taal en in de cultuur, dat is waar de woke-beweging zich erg op richt. En daarom gaat het heel erg over gedrag. En wij hadden het niet, als activisten in de jaren 70 hadden wij het niet over gedrag. Wij hadden het over
het gaat nu ook, het gaat over sociale ongelijkheid. Het gaat over.
Ja, maar dat is de achtergrond. Ik zou willen, als oude linkse activist, voormalige, zou ik graag willen dat de woke-beweging zich wat meer richten op maatschappelijke ongelijkheid en wat minder op het op de vingers tikken van mensen die zich verkeerd gedragen.
Ja, want we komen er ongetwijfeld op, hoor. Maar woke, de term, ik wil er nog even terug naartoe, die komt al van een activist, een zwarte activist, Marcus Garvey, gestorven in 1940.
Ja.
Dat is een oude term dus, die juist nu actueel wordt. Nou ja, is daar taaltechnisch gezien een verklaring voor te vinden?
Nee, het is gewoon. Kijk, de metafoor van het ontwaken is natuurlijk in de politiek, die is letterlijk. Dus niet letterlijk, maar figuurlijk. Mm-hmm. Dat is politiek bewustzijn. Ontwaakt verworpenen der aarde, weet je wel. De QAnon-beweging heeft het ook over de Great Awakening. Dus ontwaken is dat je de schellen van de ogen vallen en dat je ineens de werkelijkheid ziet zoals die eigenlijk is, weet je wel. Dus in die zin is er niks nieuws onder de zon. Alleen Marcus Garvey, of liever gezegd in een toneelstuk over Marcus Garvey in de jaren 50, die zei dat wel eens. En dat is verwerkt in die tekst en dat op zo'n manier ook weer dat het kennelijk heel erg raakte en dat mensen dat woke. Nou, dan I'm woke, zegt een vrouw, een zwarte vrouw die zich bewust is geworden van de burgerrechten situatie. Nou, dan I'm woke, I'm gonna stay woke. Weet je wel, en dat is een soort bijna een soort mantra geworden. En dat is via de cultuur. Erykah Badu.
Zangeres.
Hoe heet die ook alweer? Redbone, die jongen van Redbone, die hit. Vergeet even zijn naam. Dus in de zwarte muziek en de zwarte cultuur is dat woke inmiddels ook heel breed terug te vinden.
Hoe woke ben jij zelf?
Ja. Ik ben geloof ik redelijk woke. Ja, dat geloof ik wel. Ik ben geïnteresseerd in politiek en geïnteresseerd in het verbeteren van de wereld. En dat is natuurlijk in feite waar het om draait, weet je wel. Ik ben aan de andere kant ook heb ik een hekel aan dogmatiek en aan rechtlijnigheid. Mm-hmm. Dus ik ben probeer zo open mogelijk te zijn. En ik heb een hekel aan intolerantie en een hekel aan zedenpreken. En dat zijn eigenlijk de aspecten van het wokisme, die ik minder leuk vind. Maar de inspiratie erachter, namelijk werken aan een betere wereld, dat deel ik volledig.
Ja, want je maakt zelf al net natuurlijk de verwijzing. Je zegt, ik ben een oude linkse activist. Je zou kunnen zeggen, je bent een witte heteroseksuele man halverwege de 60. Dus onderdeel van het establishment. Want je schrijft in grote kranten zoals de Volkskrant. Schrijf je rubriek als Wakkerlands. Allerlei privileges zijn eraan verbonden. Dan kun je eigenlijk niet woke zijn.
Nee, dat is onzin. Dat is onzin. Dat is heel. Dat vind ik een heel kwalijk vooroordeel. Dat is identiteitspolitiek. Identiteitspolitiek, en daar heb ik echt moeite mee, is dat je niet praat over wat je vindt, maar alleen maar over wat je bent. En dat vind ik afschuwelijk. Ik wil praten met mensen over wat wij vinden, wat ik vind, wat jij vindt. En ik wil niet dan in een hoek gezet worden of juist op een voetstuk vanwege een of andere demografische karakteristiek. Nou ja, dat vind ik heel kwalijk. Mm-hmm. En dat is ook heel slecht voor het debat. En dat zie je op Twitter, dat zie je in de media nu, tussen rechts en links, tussen wakker en woke. Die praten veel te veel over wat ze zijn of niet zijn. Het moet gaan over wat je vindt.
Of het is niet aan jou om te zeggen of dat te veel is. Misschien vinden zij dat zelf juist misschien wel te weinig.
Ja, maar dat schiet niet op. Want uiteindelijk ga je dan de samenleving volkomen opdelen, fragmenteren in allemaal hele kleine categorietjes. En die staan dan voor wat je zou moeten denken.
Mm-hmm.
Ja, dat is zo zit de wereld niet in elkaar. Want dan ga je dus een soort, nou ja, postmoderne analyse maken van de samenleving. Dan zeg je nou, omdat ik, en dat is ook dat intersectionele denken, dat is ook zo'n typisch woke begrip. Dus dat je zegt, nou, omdat ik zwart ben, of omdat ik vrouw ben, of omdat ik man ben, omdat ik wit ben, omdat ik, enzovoorts, al die verschillen. Homoseksueel, heteroseksueel, trans, bi. Die optelsom, die formule bepaalt mijn opvattingen.
Of definieert mede de opvattingen. Dat is volgens mij het idee er dan achter.
Ja.
Krijg je eigenlijk op basis van jouw reeks, bijvoorbeeld in de Volkskrant, ook voor HP, krijg je er veel kritiek over je heen?
Ja, soms. Maar ook wel veel waardering. Dus het is een beetje, het is goed in balans, vind ik zelf.
Het is een gevoelig onderwerp.
Zeker. En ik probeer er ook gevoelig over te schrijven. Dat lukt soms beter dan soms de ene keer beter dan de andere keer. Maar we werken er heel zorgvuldig aan. Juist ook omdat we zoveel mogelijk mensen met een open mind willen laten lezen. En zo min mogelijk op tenen willen staan. Althans, onbedoeld of onnodig. Kijk, als er op tenen moet worden gestaan, dan moet er even op tenen worden gestaan. Maar per ongeluk is, want dat is ook enorm gevaarlijk nu in het kader van de cancelcultuur en de ontvlambaarheid van de social media. Ja, voor je het weet, heb je een gigantische rel om niks, weet je wel.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast, journalist en columnist Jan Kuitenbrouwer, een man die al decennia ons taalgebruik onder de loep neemt. We hadden het over de term woke, over de ideeën die daarachter gaan volgens jou. Als je kijkt naar wat de woke-beweging betekent voor onze taal, voor het Nederlands, is dat te definiëren?
Ja, er zijn wel. Bijvoorbeeld het simpele feit dat in veel kringen nu, en eigenlijk toch en in de media ook, blank nu heeft plaatsgemaakt voor wit. Dat vind ik een heel simpel voorbeeld.
Dat is een verworvenheid van
Dat heeft Black Lives Matter in feite bereikt. Of nou ja, de Nederlandse, zeg maar, de antiracismebeweging. Zwarte Piet is een ander voorbeeld natuurlijk. En dat zijn ook veranderingen die naar mijn idee ook zinvol zijn. En waar ik blij mee ben. Er is een groep van mensen die monkel, die zitten nog steeds te mokken over het feit dat ze geen blank meer mogen zeggen. En ik zeg, get over it. Je hebt zwart. En de tegenstelling van zwart is wit. Blank heeft allerlei extra connotaties die inderdaad in de richting gaan van superioriteit
dat natuurlijk
reinheid ten opzichte van onreinheid eigenlijk. Hè?
En dit wat je nu beschrijft, was dat 5 jaar geleden nog niet zo? Was die associaties,
dat is vrij snel gegaan. Dat is denk ik bijna. Ja, het zou goed kunnen dat een kwestie is van 5 jaar.
Ja. Maar 5 jaar geleden hingen die associaties ook aan blank, maar werd dat minder erg gevonden wellicht?
Nou, kijk, het is ook ten dele is het natuurlijk ook wel, onderwijs, is education. Dat zegt die beweging ook de hele tijd, weet je wel. Educate yourself. Ik word er wel eens een beetje ziek van. Ik denk, nou, je doet net alsof ik dom ben of zo. Ben naar school moet de hele tijd. Maar het is wel zo dat dat je mensen wakker kunt maken, bewust kunt maken van bepaalde aspecten van hun taalgebruik, mm-hmm, waar ze niet bij nadenken. Zwarte Piet vind ik nog steeds een heel goed voorbeeld. En dat heeft ook te maken met, heb je het over de intentie achter bepaald taalgebruik, of heb je over de impact van bepaald taalgebruik? En mensen zeggen vaak, ja, maar ik bedoel het niet zo. De intentie is, ik heb geen kwade intenties, dus je moet mij niet lastigvallen over mijn taalgebruik. Zwarte Piet is niet racistisch bedoeld, dus laat me met rust. Maar iemand anders kan zeggen, ja, maar het is misschien niet
racistisch bedoeld.
Maar het komt op mij wel racistisch over. En, nou ja, en iedereen heeft wat. Dat vond ik wel interessant met Zwarte Piet. Dat is toch een muntje dat moet vallen. Dat zag je bij.
Dat duurt even dus.
Ja. Dat heb ik bij verschillende. Op een gegeven moment zei Rutte het ook, weet je nog? Dat hij zei, ja, want die riep eerst, Zwarte Piet is zwart, zo is het nou eenmaal. En op een gegeven moment zei hij, ja, nu begrijp ik het. Dus dat is wel een belangrijk aspect van deze strijd. Want taalgebruik is heel erg, wordt heel erg sociaal bepaald. En veel mensen, kijk, ik heb dan toevallig die maffe afwijking dat ik heel erg nadenk over wat woorden nou eigenlijk betekenen.
Niet iedereen doet dat, bedoel je?
Dat doen de meeste mensen niet.
Laten we nog eens wat woorden bekijken die dan misschien heel veel mensen wel voorbij zien komen, maar waarbij ik me afvraag of iedereen weet wat dat dan inhoudt als het lezen. Bijvoorbeeld cisgender, lees je nu veel?
Ja, ja. Nou ja, dat is dat, ja. Dus dat is ook weer niet wat je vindt, maar wat je bent. Dus je hebt. Dus gender is eigenlijk dus ja niet. Het begrip seksen is dan. Dus heeft afgedaan. Hè, dat is een biologisch begrip. Het zijn in feite twee seksen plus nog wat uitzonderingen. En nu is er gender. En gender staat in feite voor genderidentiteit. Gender identity. En dat betekent dus. Nou ja, dat je alles kan zijn. En dat betekent ook dat. Als ik. Stel, ik wil een vrouw zijn. Dan ben ik een transvrouw. Want dan ga ik over van de mannelijkheid naar de vrouwelijkheid. Maar ik ben dus op dit moment niet trans. Maar het tegenovergestelde van trans en tegenovergestelde van trans is cis. In Indonesië heb je transkei, ciskei. Dat betekent gewoon eiland aan de ene kant, eiland aan de andere kant. Dus door cis te introduceren, attendeer je mensen op het feit dat er ook een transgenderidentiteit bestaat.
Mm-hmm. En niet alleen dat, dat trans, als je je trans als transgender identificeert, dan moet je dat dus zeggen, eigenlijk, hè?
Ja.
Dan moet je jezelf definiëren. En doordat we ons allemaal identificeren, bijvoorbeeld als cisgender, dan ben je niet een uitzondering, maar dan is het iedereen die zich op eigenlijk definieert.
Ja, en je bent dus cis-hetero. Als je dus gewoon. Ik ben cis-hetero. Maar er zijn heel veel mensen die bezwaar maken tegen dat cis, omdat ze zeggen, nee, wacht even. Door te zeggen, ik ben aan de ene kant. Hoezo? Ik ben de norm. Mannen en vrouwen, dat is gewoon de basis van alles. Dat is het biologische gegeven van alle zoogdieren en de hele schepping. Dus hoezo ben ik cis? Ik ben gewoon een man. En jij bent trans. Maar door mij cis te noemen, maak je daar dus maak je ze gelijkwaardig. Dus je creëert een soort wipwap met gelijke gewichten. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat is niet, daar ben ik niet mee akkoord. Wij zijn de norm. Ja, en als je dat. Die discussie is ongelooflijk gevoelig. Daar schrijf ik in HP De Tijd veel over de laatste tijd. Dat geeft echt heel veel weerstand en woede. Want die beweging is ook heel fanatiek en extremistisch in sommige opzichten.
Veel BNR-luisteraars zullen op LinkedIn zitten en zien dan nu termen voorbij komen bij de omschrijving van mensen over zichzelf als she, her, of he, him, ja, of they, them.
Ja.
We hadden het er op de redactie over. Je ziet dat inderdaad. Maar mensen, ja, sommigen hebben dat dan in hun eigen profiel al staan, anderen niet.
Ja.
En het idee erachter is dat je eigenlijk jezelf identificeert als hoe je aangesproken wil worden.
Ja, ja, ja. Ja. En kijk, als het bij die drie varianten blijft, dus in Nederland is dat dan hij, zij en hen. Wat taalkundig natuurlijk wel weer heel erg lastig is, want dan krijg je meervouds, dan krijg je verwarring enzovoorts. Dus er zou eigenlijk een goede derde variant moeten zijn die duidelijk is. Want je krijgt hen en hun dan. Ja. Terwijl het gaat over één persoon. Maar goed, ja. En de vraag is dan natuurlijk in hoeverre. Maar dat is een democratisch proces. Dat maken de taalgebruikers gewoon zelf uit, uiteindelijk. In hoeverre moet je dan zoiets elementairs als voornaamwoorden gaan omploegen, gaan doorbreken na eeuwen, ter wille van een minderheid van 0,05% of iets dergelijks, weet je wel. Dat is dan de discussie. En heel veel mensen hebben daar geen zin in.
Ja, of zijn er niet mee bezig.
Dus dat ook. Dat, ik zal zoiets nooit in mijn Twitter-bio zetten.
Nee, staat het op jou, in jouw Twitter-bio?
Nee,
dat vind ik, LinkedIn
nee,
ook niet.
Dat vind ik onzin. Nee, dat vind ik echt helemaal nergens voor nodig. Nee. Ik heet Jan en er staat een fotootje bij. Dat lijkt me duidelijk.
Ja. Tegelijkertijd, als ik je 20 jaar geleden had gezegd Zwarte Piet, nou had je dat gewoon gebruikt. Nu doe je dat niet meer.
Ja.
Of blank of wit. Dus dit is misschien ook wel zo'n verandering die we over 10 jaar volstrekt normaal vinden.
Ja. Nou, dat is natuurlijk altijd de grote discussie van hoe kijken wij hier over 10 of 20 jaar op terug. Bijvoorbeeld, toen ik zelf in de studentenbeweging zat, toen op een gegeven moment kwamen de feministen, die gingen zich ook roeren in diezelfde wereld. En die gingen die agenda doornemen en bekritiseren. En die zeiden, ja, maar wacht eens even, er zijn nog andere dingen dan de maatschappelijke herstructureringen, marxisme enzovoorts, namelijk de vrouw. En toen, dat was voor mij op dat moment een openbaring. He, dat, dus je kunt woke zijn en toch ook blind voor iets. Weet je wel, dus dat, en dan ineens denk je, ja, maar hoe is het mogelijk dat we dat ooit gedacht hebben? Overigens geloof ik niet dat dat met die gender gekte, zoals ik het soms noem, want het heeft hele extreme en bijna idiote kanten. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren daarmee. Sommige dingen wel. De acceptatie van transseksualiteit of transgenderisme, die zal hierdoor denk ik wel toenemen. Dat is positief natuurlijk. Mm-hmm. Maar die enorme golf van ja, van trans vrouwen bijvoorbeeld, die wat in feite gewoon, ja, dat zijn, dus er is een enorme toename van mannen die ineens zeggen, ja, ik ben eigenlijk een vrouw.
Ja.
Ik laat mijn baard gewoon staan en enzovoorts. En ik doe ook geen seksuele operatie. Ik hou alles, maar ik ben een vrouw.
We gaan er straks over verder spreken. We gaan eerst naar het nieuws luisteren. Zometeen verder met journalist en columnist Jan Kuitenbrouwer over woke in Nederland en vooral het taalgebruik. Blijf luisteren.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van woke. Later deze week praat ik nog met filosoof Sebastian Valkenberg. Vandaag de gast, journalist en columnist Jan Kuitenbrouwer. De komende half uur wil ik in ieder geval nog wel 2 onderwerpen met je bespreken. Allereerst of er nog zoiets bestaat als links en rechts, waar we het vroeger over hadden.
Mm-hmm.
Ook wil ik met je praten over de cancelcultuur. Maar eerst nog een paar termen nalopen. Bijvoorbeeld tot slaafgemaakte wordt nu in veel musea gebruikt. Vroeger was het woord slaaf, dat is nu tot slaafgemaakte geworden. Hoe heb je die ontwikkeling in de taal zien ontstaan?
Ja, het is omstreden, maar ik vind het zelf niet echt een zinnige verandering, eerlijk gezegd. Ik vind dat niet nodig, maar dat komt misschien ook wel omdat ik, er zijn geen vrijwillige slaven. Hè? Dus iedereen is, een slaaf is per definitie tot slaaf gemaakt. Dus, maar dat, de redenering daarachter is dan van, ja, dan reduceer je iemand. Maar reductie is in feite, dat is bijna de essentie van taal.
Reductie is de essentie van taal.
Ja, dus ja, ik noem jou presentator.
Mm-hmm.
Ja, je bent toch een mens? We weten dat als ik jou een presentator noem, dat jij een mens bent. Ik hoef dat er niet bij te zeggen. Ik hoef jou niet een presenterende mens te noemen. Omdat, dat zit er al in. Dus die humaniteit, die zit in dat woord al besloten. En daarom vind ik het overdreven om dat dan apart te gaan benadrukken.
Ja, en dat doen in veel musea gebeurt het wel. Het heeft te maken met iets waar ik je over zag schrijven. Tenminste, ik las het. Over dat we meer woorden nodig lijken te hebben om hetzelfde te omschrijven.
Ja,
en daarbij verwees je bijvoorbeeld ook naar het woord allochtoon.
Ja. Dus dat is nu dan persoon met migratieachtergrond. Je ziet dus dat de taal uitdijt. door die wokeness en door die correctheid. Dus slaaf wordt tot slaaf gemaakt. Allochtoon wordt persoon met immigratie, met migratieachtergrond. En zo kun
meer
je
meer woorden nodig om hetzelfde te omschrijven.
Ja, meer woorden. En daar zit ook iets in van, ja, dat las ik ook letterlijk ergens, dat iemand zei, wij eisen aandacht op. Via de taal.
We hebben meer ruimte in de taal ook nodig.
Meer ruimte in de taal, want wij zijn verdrukt. En dus het is letterlijk ook het opeisen van ruimte. En dat is wel ook wel weer mooi eraan, maar het wordt natuurlijk. Het is natuurlijk bijvoorbeeld ook zoiets als een ander voorbeeld: deadnaming. Hè? Dus dat je
deadnaming?
Dus dat je een transpersoon bij zijn of haar oude naam noemt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Bradley Manning, die jongen van de Embassy Cables, weet je wel, 10 jaar geleden. Het was een soldaat en die heeft dat gelekt, dat materiaal. Die is in transitie gegaan, die heet nu Chelsea. Je mag volgens de transbeweging Chelsea nooit meer Bradley noemen. Dat is deadnaming. Dat is een vorm van geweld. Maar ja, ik ben journalist. En als ik over Chelsea Manning schrijf, schrijf ik tussen haakjes erachter. Voorheen Bradley, die in 2000 zoveel enzovoorts, weet je wel.
En dat doe je omdat?
Nou, vanwege die historische correctheid. Ja. Ik bedoel, mensen denken dan, wacht eens even. Dus er is een Chelsea Manning die heeft Embassy Cables gelekt. En er is ook een Bradley Manning. Zit dat in de familie daar of zo, weet je wel? Is dat haar broer? Nee, dat is dezelfde persoon.
Ja, maar
begrijp je dus?
Ja, maar zoals je het omschrijft, is dat het we meer woorden dus nodig hebben om hetzelfde te omschrijven.
Ja, dit, overigens, dit was.
En als we daarnaar kijken, wij Nederlanders worden ook wel eens gezien als lomp, als direct, als zeker als we in het buitenland komen vergeleken met anderen. Eigenlijk wordt ons taalgebruik subtieler. We houden meer rekening met mensen die zich op een andere manier willen identificeren.
Dat is waar. Ja, het wordt subtieler, maar het wordt ook wijdlopiger. En minder elegant.
Minder elegant?
Ja, als je. Kijk, je kunt niet zeggen. Dus bijvoorbeeld, AIDS-patiënt moet worden iemand met AIDS. Persoon met AIDS. Of, en dan is ook weer niet goed eigenlijk. Persoon levend met AIDS. Living with AIDS. Weet je wel?
Dus, anders reduceer je iemand tot dat enige.
Ja. Maar dan krijg je weer zo'n molshoop van woorden waar we dan omheen moeten, weet je wel. Dus
ik zie je wel nu zo'n man, zo'n witte 60, die zegt, we mogen ook niks meer zeggen.
Nou, zo erg is het niet. Maar het is wel zo dat ik dat, daar stoor ik mij aan.
Want je houdt van taal en je houdt van taal die gebruikt wordt, die verandert. En je zegt, dit is een taal die uitdijt, maar eigenlijk te weinig puntig is naar jouw smaak.
Ja, dat en ook. Er is te veel veronderstelling van kwade trouw. Ik gaf een voorbeeld in de Wakkerlands, die zo meteen online komt, de nieuwe van deze week in de Volkskrant. Renske Leijten zegt in de Kamer tijdens het debat over de toeslagenaffaire. Zegt ze, ja, Amnesty doet net alsof er geen Nederlandse slachtoffers zijn van de toeslagenaffaire. Zij bedoelt natuurlijk witte autochtone Nederlanders. Mm-hmm. Ja. Dat hoor ik meteen, dat zij dat bedoelt. Nee hoor, bijeen, meteen, tweeten.
Racisme.
Check your privilege, enzovoort. Mm-hmm. Dus iemand als Renske Leijten, die het grootste racisme-schandaal van na de oorlog heeft te helpen blootleggen, of misschien grotendeels eigenhandig heeft blootgelegd, die krijgt van Sylvana Simons niet het voordeel van de twijfel op zo'n moment. En die moet dan onmiddellijk op de vingers worden getikt. Nou, dat vind ik heel onaangenaam.
Ja, en dat is dan vanwege. Dat geeft me aan hoe gevoelig taal kan liggen. Dat geeft aan dat woorden er toe doen. Als we kijken naar de cancelcultuur. Want dat wordt dan, is zo'n woord wat je nu ook veel hoort. Dat wordt dan gekoppeld aan woke. Dat betekent dat als je iets verkeerd zegt. Nou, neem Renske Leijten. Dan kun je gecanceld worden.
Ja. Ja.
Wat betekent dat volgens jou?
Nou ja, het betekent. Het probleem is dat. Kijk, toen ik activist was, toen ik social justice warrior was, zoals het dan tegenwoordig wordt genoemd, maar dat is gewoon linksactivist, toen hadden we alleen een stencilmachine. Ik weet niet of dat woordje iets zegt. Je bent van een iets andere generatie dan ik. Maar
gewoon wel diep de vorige eeuw.
My god, dat was een. Je had alleen een cursus van een week nodig om dat ding te kunnen bedienen. Dat is zo ongelooflijk moeizaam. Dus communicatie was voor ons heel lastig. Maar dat betekent ook dat je... Dus we moesten dan met die stencilmachine, dan had je een A4'tje met wat tekst, en kon je dan bij de schoolpoort of bij de fabriekspoort kon je dat uitdelen.
En wat heeft het met de cancelcultuur te maken?
Tegenwoordig heb je internet tot je beschikking. 1 druk op de knop, 1 klik met de muis, en je kunt de hele wereld iets laten weten. Dus dat is een als wij een prop, de stencilmachine was een proppenschieter en het internet is een Kalashnikov. En als je een Kalashnikov hebt tot je beschikking, nou dan moet je wel over hele sterke zelfbeheersing beschikken. Wil je die niet af en toe gewoon even lekker erop losschieten? En dat is wat je ziet met die cancelcultuur volgens mij. Dat de verleiding om iemand aan de schandpaal te nagelen, die is natuurlijk heel groot. En als het dan werkt, want die universiteit of die uitgeverij of dat wetenschappelijk instituut, die gooit zijn oren in de nek en die duwt het slachtoffer over de muur, want dat is wat je vaak ziet gebeuren. Nou ja, dan is dat dus een bevestiging van, hey, dat is, hebben we nu gezien met die Britse filosoof Kathleen Stock vorige week. Ja, die heeft dus uiteindelijk toch de ontslag genomen.
Ja, dat was op de Universiteit van Sussex. Laten we kijken naar een bekende voorbeeld. Een beroemde Amerikaanse comedian Dave Chappelle, die ligt nu onder vuur. Zijn laatste show staat op Netflix, net als veel shows van hem. Daarin zou hij transfobe grappen maken ten koste van een boel mensen. Hij zegt nu zelf, ik word gecanceld. Er zijn protesten tegen, er wordt tegen gedemonstreerd. Mensen vinden dat zijn show niet op Netflix hoort.
Ja.
Andere mensen, hij heeft ongelooflijk veel macht. Moet je kijken, wat een rijke multimiljonair van een comedian. Hij moet niet zo piepen.
Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk om geblokkeerd te worden. Als je een creatieve kunstenaar bent en je wilt mensen bereiken, dan is het natuurlijk heel frustrerend om geblokkeerd te worden. Het valt wel mee in zijn geval, want die shows staan er nog steeds. Want Sarandos, de baas van Netflix, die neemt hem in bescherming. Mm-hmm. Dat vind ik heel stoer. Want er zoveel helden zijn er niet, hoor, op dit punt.
Andere voorbeelden zie je gebeuren.
Oh ja, dat soort mensen onmiddellijk. Boekuitgevers bijvoorbeeld, die zijn echt bepaald niet heldhaftig als het hier om gaat.
Mm-hmm.
Dus... Maar goed, Chappelle heeft een film gemaakt, documentaire, die was geboekt voor allerlei festivals en dergelijke. En dat is volkomen ingestort nu. Dus hij heeft een investering en een verhaal wat hij niet kwijt kan. En als je naar die show kijkt, dan denk je, ja, dat is echt totaal belachelijk. Dan krijg je weer hetzelfde. Dan gaat het dus over bepaalde taboes die hij dan niet respecteert. Terwijl de grote lijn van dat verhaal, ik weet niet of je de show gezien hebt, is juist ontzettend liefdevol ten aanzien van, en begripvol ten aanzien van transgenderisme en transseksualiteit. Dat verhaal over die Daphne, ja, dat is een prachtig verhaal. En ja, nou, daar staat, als ik zit met tranen in mijn ogen aan het einde van die show en ik kijk naar die man en denk, nou, daar staat geen transhater, hoor. Weet je wel, dat vind ik zo kwalijk eraan.
Ja.
Dus die man wordt niet, er wordt niet echt in zijn hart gekeken. Er wordt alleen maar naar zijn woordgebruik geluisterd.
Ja, en naar een deel van zijn show dus. Eerder kreeg Harry Potter schrijfster J.K. Rowling flinke kritiek. Ook iemand die heel veel aanzien, heel veel macht, ongelooflijk veel succes heeft. En ze kreeg die kritiek toen ze een zogenaamde transfobe tweet had geretweet. Volgens sommige transgenders is zij, er komt een term, een turf.
Ja.
Het is dan, nu voor de BNR-luisteraar, ik zou zeggen, zetten we het harder, want dit is een term die je goed moet begrijpen. Een trans-exclusionary radical feminist.
Ja.
Is daar al een Nederlandse vertaling van, Jan Kuitenbrouwer?
Nee, nu je het zegt. Daar ga ik eens...
Mooi werk voor je.
Ja, daar ga ik mis op storten.
Ja.
Hij wordt gewoon als turf gebruikt. Je kunt hem, denk ik, trans-excluderende radicale feminist, je kunt hem in feite gewoon omzetten naar het Nederlands.
Waar het om gaat is dat zij, Harry Potter schrijfster, ongelooflijk veel boeken verkocht. Zij retweet dus een transfobe tweet en krijgt er heel veel kritiek op.
Ja, en die tweet is niet transfoob. De discussie
gaat, mensen gezien als transfoob.
Ja, die discussie gaat over de vraag, is een transpersoon een transman een man? Is een transvrouw een vrouw? De transbeweging zegt ja.
Ja.
Anderen zeggen nee, je moet onderscheid maken. Je hebt vrouwen. En je hebt transvrouwen.
Ja. En buiten het inhoudelijke, want dat is een heel ander debat, ben ik dan benieuwd. Dan zegt J.K. Rowling ook, zeggen mensen over haar, ze wordt gecanceld. Hetzelfde gaat voor Dave Chappelle. Dat is dus een term die nu gemunt wordt. Wordt dat te makkelijk gedaan? Wordt dat weet je, cancelcultuur is ook zo'n containerbegrip geworden, lijkt het wel.
Ja, dat is waar, want kijk, je moet niet, zo gauw je ergens een beetje tegengas krijgt, of kritiek, de social media. Dan moet je natuurlijk niet meteen op je rug gaan liggen met je pootjes in de lucht van, oh, ik word gecanceld. Dat zie je wel gebeuren. Maar goed, ik bedoel, iemand als Kathleen Stock of nou, daar zijn zat voorbeelden van, inderdaad. Ook Chappelle nu. Kijk, Rowling is natuurlijk niet echt gecanceld. Rowling is vooral gedemoniseerd. Want Rowling kun je niet cancelen. Maar ze is ook letterlijk niet één keer, maar honderden keren met de dood bedreigd. Dus die radicale transbeweging die is ook heel bloeddorstig en agressief.
Zometeen praat ik verder met journalist en columnist Jan Kuitenbrouw. Maar eerst Iwan Verrips, zometeen om 11 uur. Dat is al bijna, ja. BNR breekt. Wat is breekijzer vandaag, Iwan?
14 minuten. Breekijzer is vandaag, zonder harde afspraken is Glasgow gedoemd te mislukken. Het gaat allemaal beginnen vandaag, hè? Althans gisteren eigenlijk al. Maar vandaag zijn onder andere Rutte aan het woord, andere wereldleiders. En het gesternte waaronder dat die COP26 aanvangt is nou niet heel erg positief te noemen. Eerst was er natuurlijk al de G20-top. Nou, daar was teleurstelling aan allerlei kanten. Bij meneer Guterres van de VN, bij Joe Biden. En ook de voorzitter van de COP vandaag, Alok Sharma, denkt dat het allemaal heel erg lastig gaat worden. Een paar prominente landen, die zijn er niet. Ons breekijzer dus, zonder harde afspraken is Glasgow gedoemd te mislukken. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Voelen zij misschien dezelfde urgentie als meneer Guterres van de VN of mevrouw Georgieva van het IMF, die zegt van ja, het is nu echt de laatste kans om, enzovoorts. Of denk je, en dat is toch ook wel wat soms een beetje overheerst, dat het een soort van show is, hè, met allemaal personen die eerst naar Rome vliegen en nu allemaal naar Glasgow vliegen. Met veel gebabbel van allerlei hypocriete typjes en die niet zoveel bereiken. Of is dat nou veel te cynisch? Nou, oordeel zelf maar. Bellen kan vanaf 11 uur 020-468-4x0.
Dat wilde ik zeggen.
Oh, nou, doe nog maar.
468-4x0. Ik ben zo trots dat ik dat nummer nu eindelijk heb mijn hoofd.
Ik weet trouwens niet wat er woke is qua klimaat. Wat is dan? Wat moet je dan vinden om woke te zijn? Maar denk dat je, nou ja,
geen idee. Misschien komen we er later deze week nog op bij BNR's Big Five. Dankjewel, Iwan.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Vliegschaamte, dat is inderdaad ook
heel woke.
Woke, ja. Je luistert naar BNR's Big Five van Wat is Woke. Later deze week praat ik nog met Peggy Boeva van de prijswinnende podcast De Plantage van Onze Voorouders. Vandaag de gastjournalist en columnist Jan Kuitenbrouwer. Ik ga je een kettingvraag voorleggen, Jan. Dat is ook zo'n taal. Woordje was je al een verbaasd. Je dacht dat de estafettevraag was. Nee, we hebben onze eigen term hier, de kettingvraag. Vorige aflevering, afgelopen vrijdag, was hier te gast Jan Willem Westelink, programmamaker bij Future City Foundation. Die had deze vraag voor jou.
Wat ik aan Jan wil vragen is, welke rol kan dan taal spelen om te zorgen dat de samenleving door digitalisering wel woke wordt, zodat iedereen mee kan doen?
Ja. Snap je de vraag? Het gaat over digitalisering en hoe de samenleving daardoor woke kan worden, zodat iedereen mee kan doen.
Nou ja, kijk, digitalisering is natuurlijk een maar dat speelt in Nederland niet zo'n rol. In Amerika ligt dat anders. Daar is het internet voor sommige mensen eigenlijk gewoon onbereikbaar. Omdat het te duur is. En omdat de infrastructuur ook niet zo goed is als bij ons. Dus het is, dat vind ik wel van groot belang. Ik heb een boek geschreven, Datadictatuur, een paar jaar geleden. Onder andere ook over dit onderwerp. Het internet open en ook een moet blijven voor iedereen en een publiek domein moet blijven en niet totaal geprivatiseerd moet worden door de grote big tech jongens, omdat die, ja, dat zijn geen regeringen, dat zijn
bedrijven, multinationals
die geen democratische rekenschap hoeven af te leggen. Dus die zijn veel moeilijker te controleren dan regeringen. Daarom vind ik het ook heel goed dat hier in Europa, met name vanuit Brussel, die tech-industrie een beetje aan banden wordt gelegd.
Ja. Ja. We zouden nog hebben, want dat wilde ik graag met je bespreken. Je omschreef jezelf al als een oude linkse activist. Stond ooit met pamfletten te stencilen en zo.
Stencilen.
Ja. Is als je naar woke kijkt, en misschien ook weer vanuit de taal begrepen, is er nog zoiets als rechts en links?
Ja, dat wordt heel vaak gezegd van niet. Maar kijk, ik zie het ook niet zozeer als een heel scherp inhoudelijke verdeling. Ik zie het eigenlijk meer als een soort praktische verdeling, in de zin van, ja, je hebt mensen die hebben de macht en je hebt mensen die willen de macht hebben.
Ja.
Weet je wel? Dus je hebt de regering en je hebt de oppositie. Dat is gewoon dynamiek in.
En daar heb je rechts en links bijvoorbeeld ook voor nodig. Want ik las een zin van je, die je schreef in de HP De Tijd. Dat schreef je: rechtse mensen denken dat hun tegenstanders de wereld niet goed begrijpen. Ja. Linkse mensen denken dat ze kwaadaardig zijn.
Ja. Dat is wel een verschil tussen rechts en links. En dan met name dus bij, zeg maar, de woke-generatie. Die heeft zo weinig goede trouw. Die is voor altijd, die veronderstelt eigenlijk altijd kwade trouw. Maar die dient ter legitimatie van hun fanatisme. En daarom krijg je ook wat George Orwell doublethink noemde, weet je wel. Dus aan de ene kant is die, ja, dus dubbeldenken, schizofrenie, morele schizofrenie. Dus aan de ene kant pleit je voor begrip en tolerantie en inclusiviteit. Maar dat doe je op een manier die zo fanatiek en hevig en soms ook gewelddadig is, dat je denkt, ja, maar wacht even, je was toch voor, begrijp je? Dus, zoals ik geloof.
Zo verwijs je naar George Orwell, de schrijver van 1984, die taal over
hadden. Ja, en die noemt dat doublethink. En dat zie je heel erg bij, met name bij links, omdat men daar, zoals ik schrijf in diezelfde column, ze lopen met dreunende laarzen en een megafoon op straat om te zeggen dat wij moeten fluisteren en op kouse voeten moeten lopen. Ja. Weet je wel? Dus dat zie je in die transbeweging ook heel
erg. Dat is een paradox die je ziet. Hoe ver zijn we? Want dat 1984 is een boek waar vaak naar verwezen wordt. Als een soort dystopisch, nog steeds toekomstbeeld. Hoe ver zijn we ervan verwijzen, taaltechnisch gezien, van die Newspeak?
Nou, nee, Newspeak, dat heeft Orwell heel goed gezien. Dat is echt. En dat zie je nu met woke. De parallellen tussen Animal Farm en 1984 van dingen en de woke taal, die zijn heel frappant. Dus dat heeft hij heel goed gezien. Maar het grappige is, in feite is dat oud nieuws. Want hij observeerde dat bij de communisten. Dus dat was er al. Alleen, wij zien in feite nu een soort terugkeer daarvan in de woke gedaante. Maar dat fanatisme, die taalzuiverheid, dat zelotisme eigenlijk ook, weet je wel, dat is dat zedenpreken. En dat elkaar de hele tijd in de gaten houden ook. Dus die denkpolitie.
Dat zat ook in andere bewegingen door, ja.
Dat is natuurlijk, dat bestond toen ook al.
Ja.
En dat heeft hij, laten we zeggen, gesatiriseerd in feite, weet je wel. Daar heeft hij ook een beetje de draak mee gestoken. En je ziet het nu weer terugkeren in die woke-beweging.
Ja, die kettingvraag die jij kreeg, die mag je weer stellen aan mijn gast van morgen. Dat is podcastmaker Peggy Boeva. Wat zou je van haar willen weten?
Nou, ik zou van Peggy wel willen weten hoe zij aankijkt tegen die discussie over slaaf en tot slaafgemaakte. Ik ben wel benieuwd hoe zij dat ziet.
Ik ga het er vragen. We begonnen dit uur met het uitlekgewicht van turbotaal. Wat is er van overgebleven of niet? Hè? Het woord gaaf gebruiken nog steeds.
Dat is een goeie.
Stel, over 35 jaar, als het je gegeven is, zitten we hier en mij ook. En we hebben het over het uitlekgewicht van
woke taal. Ze zijn zo knap tegenwoordig.
Ja, wie weet. Wat gaat er van overblijven qua taal?
Ja, dat is niet.
Toekomst is lastig te voorspellen, ja, natuurlijk. Dat is niet een dappere poging.
Maar wat er van overblijft, is datgene waar behoefte aan was en waar vraag naar was en dat zich in de praktijk als nuttig bewijst. Mm-hmm. Dat is bij turbotaal zo, dat zou met die woke taal ook het geval zijn.
Welke woorden gaan we zeker niet meer gebruiken die we nu nog gemakzuchtig gebruiken, maar die eigenlijk misschien over een paar jaar helemaal niet kunnen, zonder dat we het nu doorhebben?
Nou, kijk, er zijn veel
op de nominatie.
Er zijn mensen die zeggen dat we over een tijdje geen vrouw meer mogen zeggen. En man, dat gewoon eigenlijk achterhaalde begrippen zijn. Ik hoop echt van niet. Maar je ziet dat ziekenhuizen die vervangen zorginstellingen, vervangen het woord vrouw door mensen met een baarmoeder enzovoorts, of mensen met die menstrueren.
Mm-hmm.
Dus dat is wel een beetje bezig. Maar daar komt ook verzet tegen. Er is wel, wat naar mijn gevoel, een soort kentering gaande wat dat betreft.
Ja.
Maar dus dat is. Maar hoe die kentering, of die komt, en in welke vorm die aanneemt, en wat daar dan, dat is heel moeilijk te voorspellen.
Nou, je kan het dus blijven bestuderen en in de gaten houden. Dank voor dit uur, Jan Kuitenbrouwer, journalist en columnist, onder andere van de rubriek Wakkerlands in de Volkskrant. De aflevering van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender, Iman Verrips met BNR breekt. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper. Shift your workforce.